In 2 Timotheus 3 waren wij gebleven de vorige keer bij de vermaning tot getrouwheid, want dat staat er zo boven, boven die laatste perikoop van hoofdstuk 3, waar Paulus dan toch schrijft: gij hebt achtervolgd, vers 10, mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn lijdzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië en mij overkomen is in Iconium, mij overkomen is in Lystra, hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heer heeft mij uit alle verlost. Dan was de vraag: hoe vaak staat er ik of mij? Impliciet of expliciet? Heel dikwijls. En het bijzondere daarvan is dat het dus niet staat. Er staat niet dat Timotheus zich moet houden aan de instructies, aan de protocollen, aan de voorgeschreven regels en wetten enzovoorts, waar wij in onze samenleving aan overgeleverd zijn, over het algemeen. Want ja, zo werkt het niet. En bovendien zou het principieel in strijd zijn met de bedeling waarin wij leven. Maar eigenlijk ook zou het in strijd zijn met wat algemeen in de Bijbel geleerd wordt. Namelijk dat wet niet werkt. Nou ja, de wet werkt zonder overtredingen. Want waar geen wet is, is geen overtreding, staat er in mijn Bijbel. Het is de prikkel des doods enzovoorts. Het werkt namelijk niet. Wat wij nodig hebben, dat zijn voorbeelden. En het belangrijkste voorbeeld, want rolmodel is ook weer zo'n modieus woord natuurlijk, maar dat is het eigenlijk. Hè? Maar het mooiste, beste voorbeeld wat we hebben is het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. En dat houdt in dat waar hij leefde in een zondige wereld, en wij dus ook, dat wij ons houden aan, beter is inderdaad, voeden met het manna dat God geeft met milde hand. Dat is namelijk het woord van God. Dat we daarbij leven in plaats bij alles wat de mens zo al uitvindt of uitdenkt. Ophoest is weer zo'n lelijk woord, maar ja. Toch is dat de strekking van wat uiteengezet wordt. Petrus zegt, sprekend over de mens en zijn gedachten, zijn ideeën, al vlees, want dat is vlees namelijk, is als gras. Het gaat voorbij, maar het woord God blijft in der eeuwigheid. Want en zo van 1 Petrus 1 is dat, waar de menselijke gedachten en filosofieën gesteld worden tegenover het woord van God. En anders even terecht gewoon bij Paulus, want dat is toch redelijk gebruikelijk, denk ik altijd. Bij Paulus in Colossens hoofdstuk 2, waar hij zegt dat in Christus al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, dat wij daarom ons niet moeten laten leiden, dan wel misleiden, door de filosofie, de ijdele verleiding, de overlevering der mensen, eerste beginsel der wereld. En niet naar Christus, want naar Christus zouden wij geleid moeten worden. Waarvan dan in Colossenzen 2 staat: want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Nadat eerst gezegd wordt, was in hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En in de parallele brief, dat wil zeggen in de Efezebrief, schrijft Paulus dan: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat manna. Hebben u die? Wij zongen net het lied over Ik mag wonen op de bergtop. Wij hebben dat vroeger geleerd als koortje. Alleen als koor. En dat wordt dan ook gewoonlijk weer gezongen met ik mag mij voeden met de spijzen. Want zo wordt het dikwijls gezongen. Die God geeft met milde hand. En dan wordt het gezongen voor het eten. Of na het eten of weet je veel. Dat was het dan, hè? En ja, dat is een misverstand. Daar ging het lied niet over. Dus toen heb ik maar eens opgezocht de originele tekst van het Engels. En dat was, ik begrijp waarom ze dat niet vertaald hebben ooit. En dat hebben laten liggen. En dat is waarom ik het dus vertaald heb. Want het is niet een eigen tekst, het is een vertaling. Zo goed mogelijk. Van het origineel. Maar ja, dat zijn van die liederen die zijn niet populair. Hè? Dat zijn, ik hoorde vanmorgen nog iemand praten. Ik zal niet zeggen wie het was, want het was Jan van der Bos. Dus ik kan het beter niet noemen. Die had een gast. Maar hij heeft wel een goede microfoon trouwens, zo'n ding. Ik weet nog steeds niet welk merk dat is. Die doet het goed. Die doet het beter dan die Sennheisers hier op de Rever. Dat moet ik nog eens uitzoeken. Maar goed, dat even terzijde. Maar waar ging het weer over? Ik geloof dat het een dame was die... En die vertelde dat, ja, wat ze dan vertelde over haar ellende en wat ze beleefd had en haar gevoelens. En dat soms over de beerput, over de emoties van een mens. Laat me daar niet over beginnen, alsjeblieft. Je gaat er een onderdoor. Echt. Dan ga je een onderdoor. Daar moet je niet mee bezighouden. Moet je niet in verdiepen. Moet je je ook niet over laten interviewen. Want dan moet je er weer in duiken om antwoorden. Dat is verschrikkelijk. Mensen zwelgen in hun eigen emoties. En als ze er niet meer tegen kunnen, gaan ze aan de verdovende middelen of zoiets. Het is dus echt erg, hoor. Nou ja. Wat wij nodig hebben, is namelijk het woord van God. Wat God geopenbaard heeft, wat hij gezegd heeft. En nou ja, wat wij ermee moeten. Ja, daar ben ik gauw over uitgepraat, hoor, wat wij ermee moeten. Hè? Wat moet je met je boterham? Met je lunchpakket? Je moet het gewoon opeten. Je moet het verteren. Er zit niks anders op. Het is de waarheid en niets dan de waarheid. En de hele waarheid vermoedelijk, heel de Bijbel. Maar dat is wat wij tot ons nemen en waarmee wij ons voeden. En als je dat doet, dan kom je vanzelf in de positie van waaruit dat lied geschreven werd. Dan kijk je naar de dingen in de wereld, dan kijk je naar beneden vanaf een veel hoger standpunt. En dan kun je het ook relativeren, afstand van nemen en dan ben je er ook af. Nou ja, in hoge mate, maar dat is niet meer de moeite waard. En daar gaat het maar om. Hè. In ieder geval, dat is wat Paulus ons leert en wat hij doorgeeft, uitdrukkelijk en demonstratief voor ons, aan Timotheus. Dus hij prijst hem daarin dat zo gaat. Maar hij had daarvoor al gesproken over, in het begin van hoofdstuk 3, ja, eerder natuurlijk, want het hele brief gaat erover. Maar in het begin van hoofdstuk 3, dat er in de laatste dagen, waarin wij dus al 2000 jaar leven, zoiets, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En dat de mensen zijn liefhebbers van zichzelf. Daar had ik het net over. Paulus zegt het eenvoudiger. Hè? Ze zijn liefhebbers van zichzelf. Dan ze hebben meelijden met zichzelf. Dan heb je de twee die lijden. Ik en mijzelf. Er is een lied van, daar zijn we de drie. Me, myself and I. Dat is een song. Populair bij de barbershop singers, heb ik begrepen. Toen Maar ze hebben een gedaante van godzaligheid, maar ze hebben de kracht ervan verloochend. En deze zijn er, die enzovoort. En gelijke wijs Jannes en Jambres, vers 8, Mozes tegenstonden, al zo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijn er van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. En dan gaat het ook verder, want wij zijn natuurlijk bij vers 12. En daar staat, en ook allen die godzaliglijk willen leven. En de klemtoon komt natuurlijk op allen. Dat wil zeggen, niet alleen Paulus, die dan toch in vers 11 spreekt over wat er aan negatieve dingen overkomen is. Vers 10 is het positief, hè? Leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde en leidzaamheid. Maar in vers 11 is het vervolgingen, lijden enzovoorts. En daarna zegt hij, en ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dan moet Timotheus het ook maar weer meedoen, want dat betekent dat ook hij vervolgd zou worden. Dat hoort er zo bij. Dat is vanzelfsprekend. Daar kun je moeilijk over doen. Je kunt het proberen te bestrijden. Dat wil zeggen terugvechten tegen christenvervolgingen enzovoorts. Maar ja, dat is trouwens ook een relatief begrip, hoor, christenvervolgingen. Want je wil niet weten wat ze allemaal onder christenen verstaan tegenwoordig. Maar doe maar. Zijn die allemaal dan trouw aan de waarheid? Uit vers 8. Willen die echt godzaliglijk leven? Soms heb ik het enige dat ze meer willen dat God menselijk leeft dan dat de mens godzaliglijk leeft, hè? Maar ja. Maar allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Dat is nogal makkelijk. Wij leven in een wereld die beheerst wordt door de leugenaar van de beginnen. En alles gaat voorbij. Omdat het leugen is. Dat is toch, en dat betekent dat het hele wereld vijandig staat tegenover wat blijft. Het is fascinerend. Heb je dat wel eens gezien? Zo'n schilderij met allemaal zo'n woeste zee enzovoort. En er staat er zo'n Duk Dalf, dat heet zo. Met excuses aan Alva. Ik weet niet waarom zijn naam eraan. De hertog van Alva. Maar het heet toch een Duk Dalf? Nou ja, er staat dus een ding midden in het water. Beter kun je natuurlijk hebben een rotspunt of zoiets. Maar zo'n paal vind ik leuker, omdat die door mensen geplaatst is, weet je wel. En die staat daar dan, en die staat daar de golven te trotseren. Hoeft niks te doen, die moet gewoon blijven staan. Fascinerend, boeiend schilderij. Ik kan niet schilderen. Bovendien zou me te veel werk zijn. Ik zou een foto maken, dat is makkelijker. Maar, hè? En dan gaat het toch om het plaatje. Van wat zie je daarin? Mensen, het schijnt dat vooral scheepjes op zee, op woelige wateren, dat boeiender is voor een mens, omdat hij zich met het scheepje op de woelige baren der levenszee identificeert. Maar ik kom straks weer in een zaal, weer in een zaal waar zulke schilderijen aan de wand hangen, ten verkoop geloof ik. Die hangen er al jaren. En dat is omdat het perspectief van zo'n bootje, dat is toch voor een amateur toch niet zo simpel eigenlijk, om dat te schilderen. Maar goed, ik moet het met u niet hebben over de schilderkunst. Maar het gaat om het idee dat wij als gelovigen geacht worden dan toch als levende stenen of zoiets overeind te blijven. Te midden van de volken die woeden en de naties die ijdelheid bedenken enzovoorts. Zoiets. Hebben u dat? Men zegt, je moet met je tijd meegaan. Dan word je in het rond zo. De tijd, dat is de klok. Oké, met ja, met de menselijke publieke opinie dus, of wat? En die verandert constant. Moet je daar aan meegaan, dan ben je per definitie de waarheid kwijt. Vandaag, vannacht was het, vond ik eindelijk dat lied wat ik al een tijdje zocht, met de ene tekstregel erin: Palestina wordt weer vrij. Ik heb hem gevonden, ik weet het nummer niet meer, 600, moet ik het, in de bundel van Johannes de Heer. Maar dat stond erin sinds 1917, dus dat klopt, of 1918. Dat moet ik nog nader uitzoeken, maar daar ongeveer. Dat was toen, zo tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog, Jeruzalem bevrijd werd. Nee, niet van de Joden, niet van de Palestijnen, want die hadden ze nog niet uitgevonden. Maar nee, die bestonden nog niet. Maar van de Turken. Heb je dat? Ja. En in 1991, heb ik begrepen, hebben ze het lied weer uit de bundel gehaald. Ja, je kan begrijpen waarom. Je kan het nou niet meer zingen. Palestina wordt weer vrij. Of met blijdschap van, ja, de heer komt spoedig, want dat zit er natuurlijk achter. Palestina wordt weer vrij. Ja. Dat is, ja, een mooie tekst gemaakt, maar die is alweer achterhaald natuurlijk, want er wordt nu wat anders onder verstaan. Hè? From the river to the sea. Palestina wordt weer vrij, enzovoort. Ja, jongens. Menselijke opvattingen, begripsverwarringen. Je moet er niet met meegaan. Palestina is de Gaza-strook. Toch? Ja. Althans in de Bijbel. En de Bijbel kondigt daar een oordeel over aan. Dus als je zo nodig Gaza wil bezitten en je zo nodig uitgeeft voor Palestijn, voor Filistijn dus, want zo spreken ze het zelf uit, hè? Ja. Dan plaats je je onder het oordeel Gods. Het is tragisch, maar ja. Komt vanzelf een eind dan. Maar u ziet, de ene keer is het iets positiefs, de andere keer is het iets negatiefs. Al die dingen veranderen. Vroeger moest je roken, want het was zo'n gezond voor, want het verwijt je luchtwegen, heb ik begrepen. Dat heb ik me laten vertellen uit betrouwbare bron overigens. Het verwijt je luchtwegen, even. En nou is het verboden, want je gaat eraan dood of zoiets. Dan weet ik het allemaal. Vroeger stonden de advertenties ook in het zoeklicht over. Ik kan beter niet vertellen wat er is. Met teksten, dat kan natuurlijk niet meer. Bovendien, vroeger was ons volkslied op onze jeugdkampen, was het lied Samen vereend in één gemeenschap. Maar ja, daar kan je niet meer zingen. Met al die jongelui. Want we hebben er een andere betekenis gegeven aan die woorden. Dus, nee, gemaakt door een aangetrouwde neef. Piet Kaas. Zoek hem maar eens op internet. Je vindt hem nog. Piet Kaas. Je vindt hem nog wel. Maar goed, samen vereend in één gemeenschap. Soyons toujours unis. Ontleed aan een ander lied, maar het was een citaat. Laten we altijd eensgezind zijn. En als gelovigen. Maar je kan die teksten niet meer zingen, want mensen hebben er andere gedachten bij. Dus ja. Blijf problematisch. Maar doe dan maar. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Waarom? Omdat ze niet meebewegen met allerlei leerstellige stromingen. Maar dat was Efeze hoofdstuk 4, waar de apostel dat zegt. Want die zegt, opdat wij, vers 14 van Efeze 4, opdat wij niet meer als kinderen, nepiots, onmondigen, niet die onmondigen. Die had je vroeger, hè, onmondigen. Dat waren kinderen die niks te zeggen hadden. Kom daar nog eens om. Ja. Nou ja. Opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle leerstellige stroming. Want dat is de correcte vertaling. Want wind is niet pruima, maar het is het andere woord voor stroming. En niet voor wind. En er gaat dus om leerstellige stroming. Wat een goede Nederlandse zegswijze is, een goede Nederlandse idioom. Leerstellige stroming. We worden niet meer heen en weer bewogen als de vloed. Door de bedriegerij der mensen. Dat heet ook vlees namelijk. Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. En terwijl je listig uitspreekt, moet je meteen denken aan een slang in een boom. Ja, toch? Ja. Maar we zouden, vers 15, de waarheid dragen. Dragende, betrachtende, prachtig woord hoor. Betrachtende, dan ben je drachtig. Dan draag je iets namelijk. Maar de waarheid betrachtende in liefde, soyons toujours unis, heet dat, samen vereend in één gemeenschap. Alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Want zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, dan wel zo groeit het. Dat is vers 16. En dan ga ik meteen terug naar 2 Timotheus 3. Waar dan staat: allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers, arglistiglijk, bedriegerij der mensen, laten we het, zullen tot erger voortgaan. Verleidende, maar daarbij ook zelf wordende verleid. Ik denk dat je hier dicht in de buurt bent van de Nederlandse uitdrukking: liegen tot je het zelf gelooft. Want mensen liegen tot ze het zelf geloven. Hè? Dat weet je toch, hè? Dat is wat ze doen. Hè? Ze verzinnen hun eigen waarheid. Nee, dat is voel voor psychologen, maar het is een bekend verschijnsel. Ik verzin die dingen niet, dat gebeurt echt. Het is niet maar bij wijze van spreken. Maar daarmee wordt men dus zelf ook verleid. En als u mij vraagt, de hele wereld is een grote slangenkuil. Hè? Op laag niveau, op hoog niveau. Er is niemand te vertrouwen, er wordt wat afgelogen. En met de beste bedoelingen heet dat. Hè? Leugens om best wil, niet leugentjes, maar ook hele grote leugens. Om heel best wil, enzovoort. Maar ja, dat is de wereld, dat is verschrikkelijk. Ik heb het u vaker gezegd, kom mij niet lastigvallen met al die samenzweringstheorieën enzovoort. Ja, wat had u dan gedaan? Maar waarom zou je daarin verdiepen? Slecht voor je, hoor. Kunt je beter bezighouden met de waarheid. Gewoon staan blijven. En dat was ook Efeze, maar dan ben je inmiddels in Efeze hoofdstuk 6. Bij het bekende gedeelte dat je... Ja, bij de kinderen leren dat, omdat het zo makkelijk te beschrijven is en te verbeelden is. Hè? Aandoen, een borstwapen der gerechtigheid, de helm der zaligheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes en wat was het allemaal. Doet aan de gehele wapenrusting, dus dan kun je zo'n poppetje, hoe heet dat ook alweer, aankleden enzovoorts. Hè? Dit erop en dat op het snelbord, ja. Nou, pyjama, ja. Maar weet u wel, dat. Precies. Maar we moeten, opdat wij zouden kunnen standhouden. Niet om iets te bestrijden. Niet om iets te bestrijden. Maar om te kunnen standhouden, staande blijven. Maar als je sowieso al nergens staat, hoezo moet je standhouden? Je zou moeten staan in de genade. Dat is Romeinen 5. in de vrijheid. Dat is Galaten 5, denk ik. Toch? Staat dan in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft, enzovoorts. En daar moet je stand houden. Of met een lied dan van zuster Alt. Staand op de beloften van mijn Heer en God. Ja, we waren ooit in de studio. Dat is 65 jaar geleden, zoiets. Oh, houd toch op. En die studiobaas Frans Peters was niet echt een gelovige. Maar op een gegeven moment begon hij van... Ga je doen een stap opzij? Dan gaan ze een stap opzij. Hoezo? Nou, je staat op mijn beloften. Hij kende het lied inmiddels ook. Nou ja. Maar je zou die belofte moeten staan die God gedaan heeft, enzovoorts. Maar die boze mensen en bedriegers zullen tot erge voortgaan, verleidende en wordende verleid. Tegenwoordig, kijk, vroeger had je nog iets als geluidsopname of foto's had je nog en films enzovoorts. Tegenwoordig kan je daar ook niet van op aan. Ze doen maar wat. Sinds de uitvinding van Photoshop, zal ik maar zeggen. Kan je daar ook... Je ziet het wel, maar krijg je dat nou ook op Facebook of op internet of zo? Krijg je van die dingen van... Hebben ze weer ergens reuzen gevonden? Of een foto van reuzen met kleine mensen eromheen. Allemaal nep. Volstrekt nep of zo. Je kan er echt niet meer van op aan. Dat liegen, dat gaat maar door. En dan worden de modernste technische middelen voor gebruikt om te kunnen liegen. Ook in christelijke kringen, want die hebben er weer belang bij... dat wij geloven dat er vroeger reuzen waren. Dus er moeten overblijfselen van gevonden worden. En dan maakt men dat, hè. Dit is echt waar. Kunnen ze een handje helpen. Het is wel niet gevonden, maar ze zijn er zeker van dat het bestaan heeft of geweest is. Dus doen ze iets, nou ja. Dat is valse argumenten, valse bewijzen aanvoeren enzovoort. Ja. Och, och. Verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij... En je weet, een van de Engelse vertalingen voor blijven is gewoon... To stay. Ja. Ik had een navigatieprogramma... Dit moest natuurlijk zeggen, blijf op de A2. Maar het was iets van, blijf staan op de A2. Of sta op de A2. Dat was natuurlijk uit Engels vertaald. Enzovoort. Of wacht, ik geloof dat er zelfs wacht van gemaakt. Wacht op de A2. Nou ja, ze kunnen soms weten geen raad met die termen. Maar blijft gij in het... Dan blijf staan in hetgeen gij geleerd hebt. Niet bezwijken onder de leerstellige stromingen van Efeze hoofdstuk 4. Maar gewoon blijven in hetgeen gij geleerd hebt. Waarvan uw verzekering gedaan is. Dat waarvan, weet ik ook niet waarom dat moet. Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en uw verzekering gedaan is. Daar moet je in blijven. Dat wil zeggen, dingen die je geleerd hebt. En er staat er natuurlijk bij, wetende van wie gij het geleerd hebt. Ik zoek altijd meteen even of er nog een hoofdletter in staat. Van wie je het geleerd hebt. Hier niet. Dan maken we ervan, hebben ze ervan gemaakt van Paulus natuurlijk. Maar ja, wij hebben het geleerd als het goed is uit de schriften, uit de Bijbel, en daar zou men bij moeten blijven. Uit het woord van God namelijk. God heeft tot ons gesproken. Daar gaat het dus ook inderdaad over, want misschien is dit een voorbarige uitleg van mij, dat je dat ding zou moeten schrijven met een hoofdletter, maar de volgende verzen die zeggen precies dit, namelijk... De schriften zijn, of de schrift is, vers 16 inmiddels, van God ingegeven. En daaruit zal men iets geleerd hebben. Zie? Hoe dan ook, er staat in vers 15 dat Timotheus van kinds af, dat kan dus, dat lijkt me ook tamelijk ideaal als je mij vraagt. En ik heb wel enig recht van spreken, mag ik aannemen. Maar dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Want dat is de bron van wat wij geleerd hebben. Als het goed is. En ik ken de problemen, ik kom ze ook bijna dagelijks tegen. Dat mensen zelf aan het denken zijn en een theorie ontwikkelen. En daar een bijbeltekst bij aanhalen. Enzovoort. Man, ik word er zo moe van. En ze komen tot conclusies die rechtstreeks in strijd zijn met wat de Bijbel expliciet leert. Maar ze houden het vol, omdat ze het een leuke theorie vinden. He? Nou ja. Nee, ik geef geen voorbeelden van dat. Niet daarvan. Maar blijf in hetgeen gij geleerd hebt, waarvan verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, en hou dat dan vast. En dat in zijn geval gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt of gekend hebt, die u wijs kunnen maken. Want dat zijn twee dingen. Je kan de schriften kennen, maar of ze je ook wijs maken, hangt er vanaf in welke mate je die schriften je ook eigen maakt. Het is dus Jacobus 1, schiet mij spontaan te binnen in dit verband. Want daar staat, ontvangt met zachtmoedigheid. Ik moet even zoeken. Vers 21 van Jacobus 1. Daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Dat is een aanloop nemen. Laat ons dan afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is Hebreeën 11. Nee, 12. Hebreeën 12. En hier is het. En bij Petrus is het. Ja, daarom omgoddende, opschottende lenden uws geloofs. Enzovoorts. Laat ons lopen. Wandelen dus. En hier. Jacobus 1 vers 21, afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Ja, natuurlijk wordt daarbij meteen gedacht aan de eigen zonden, zal ik maar zeggen, en het eigen schuldcomplex van de mens, enzovoort. Maar ik denk dat dat wel erg krap gedacht is. Het gaat om het gaat om al die dingen die ons omringen in deze wereld als zodanig. Laat het maar, dat is onze wereld niet. Leg het af. Afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, want dat is het toch, ontvangt in plaats daarvan, want het wordt hier heel zwart-wit voorgesteld natuurlijk, ontvangt met een zacht gemoed. Dat is omdat erin gegraveerd moet worden, ingeschreven moet worden. Ken u dat? Ik zie tegenwoordig nog wel eens, want ze moeten. We hebben een of andere documentaire en dan over de oudheid en over Nineveh en over Babel en weet ik veel. En dan wordt er een verhaal verteld, maar ze moeten de beelden bij hebben. En die hebben je dus niet. Althans geen bewegende beelden. Het zijn wel dode stenen en wat het maar is. En maquettes die ze laten zien. En af en toe komt er dan zo'n dame, die komt er met zijn houten stift. Komt dan in de kleitabletjes puntjes en streepjes zetten enzovoort. Kijk, dat is hoe in een zacht gemoed het woord wordt ingeplant. Hebben we die nog? De Heer zei, ik zal mijn woord geven niet in stenen tafelen of in stenen harten, maar in vlezen harten, in de zin van in een zacht gemoed. Het moet ontvankelijk zijn om het woord te ontvangen. Zie? Hebben u dat nooit, dat je een keer wil schrijven met een pen die iemand voor de hand ligt en een stuk papier en je probeert wel, en dat gaat niet, je krijgt er niks op. Van dat gekoopte papier is dat dan, van het hele gladde. Dan wil je de bal in je balpen niet oprollen, zal ik maar zeggen. Dat gaat niet, hè. En de stift pakt helemaal niet. Of net misschien wel, maar je geeft een veeg erover en het is weg. Hebben u dat? Het is niet ontvankelijk. Ja. Vindt geen conceptie plaats. Onvruchtbare handeling. Nou ja. Maar er staat dus, vers 21 van Jacobus 1, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Welk woord is de vraag? En het antwoord is vers 18, het woord der waarheid, waaruit God ons gebaard heeft. Vers 18, het woord der waarheid, de waarheid dus. En dan weer vers 21, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Gegraveerd kan ook, maar het heet geplant omdat het geacht wordt levend te zijn. Wordt vergeleken met een plant, want het moet namelijk vrucht voortbrengen. Die was ook al genoemd in vers 18, dat heet daar eerstelingen. Want eerstelingen is de aanduiding van de eerste vruchten van de oogst. En vandaar deze woordkeus. Het is wel literatuur, hè? Dit. Ja. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Of het dat ook doet. Ja, het kan wel. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt heus bij onszelf. En daarom gaat het verder met in het volgende vers. Zijt daders des woords. En niet alleen hoorders. En daarna heet het in vers 25. Zijt daders des werks. Dat is de termen waar Jacobus beroemd dan wel berucht om geworden is. Daders des werks. Je moet er wel wat mee doen. Het moet wel uitwerken op een of andere manier. Je moet er wel in beweging komen of zo. En dan zal het je ziel, en je ziel dat is je beweging, hè? Dat is je praktische leven. Dat is de enige echte betekenis van de term. Het praktische leven. Dat zou je ziel zalig maken. En dat is wat dus gelezen wordt nu door ons in 2 Timotheus 3. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Ik zou het bijna vergeten, maar je moet ook nog even de vraag stellen naar Timotheus was toch al zalig? En dan, hè? En dan krijg je mijn standaard antwoord natuurlijk. De lezers van de Jacobusbrief waren toch al zalig. Ze waren toch al gebaard door het woord der waarheid enzovoorts. Ja, naar de geest. Maar naar de ziel, dat is naar de wandel. Dat is de volgende fase daarvan. En daarover wordt hier gesproken dus. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. En dan met kleine lettertjes of in een voetnoot. Zaligheid der ziel dus. Zie? Ja. Hoe dan? Hoe werkt dat dan? Nou, door het geloof. Je moet dat woord natuurlijk wel aanvaarden en je eigen maken. Accepteren, aanvaarden, aannemen heet dat. U weet wel, zoveel hem aangenomen hebben, zoveel in zijn naam geloven. Dat is Johannes 1, vers 12, denk ik. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. daar heb je alweer een rolmodel. Want de eerste gedachte, lijkt mij, is dat het gaat om het geloof van Christus. Dat is dus het geloof dat in Jezus Christus was. Want daardoor is zaligheid al zodanig tot stand gekomen. En ik denk dat hier dus eigenlijk staat dat wij onze loopbaan zouden lopen ziende op Christus. Die ons eerste die loopbaan gelopen heeft, uiteraard. En wat betreft die u wijs kunnen maken, ik ga niet in op de eventuele Hebreeuwse woorden voor wijsheid en onderwijs. Maar ik denk dat ik u al eerder gezegd heb dat het niet voor niks een variant is op het begrip wijzen. Wijsheid, dat is het aangeven van richting. Het kennen van de richting. Heb u dat? Het geven van onderwijs is de weg wijzen. Dat betekent niks als er niet een weg gegaan zou moeten worden. En dat is inderdaad de bedoeling. Onderwijs heeft de bedoeling je klaar te maken, je wegwijs, mooi woord is dit. Weg, dus dubbel op, hè? Wegwijs te maken in het leven enzovoorts. Je moest vroeger op school van alles leren en er werd al gezegd, daar heb je later in je leven een heleboel aan. Hetgeen gewoon nu dan toch wel weer tegenvalt, denk ik wel eens. Maar het was wel zo, als je nou maar zo breed mogelijke opleiding hebt gehad op schoolonderwijs, dan kun je nog alle kanten op. Toch? Nou, dat bedoel ik. Ja. Of het handig is om vroeg te weten welke kant je op moet. Ja, maar je kunt niet meer anders dan. Dat is het probleem ervan. Hè? Nou ja. Onderwijs. Het wijzen. Wat je nodig hebt is gewoon kennis van de schrift. Kennis van het woord van God. En dat is dan meteen de volgende zin. En die begint met al. Nou goed, Nederlands had het heel moeten zijn. Althans naar het Nederlands van uit onze tijd, om zo te zeggen. Dat u niet denkt dat de Statenvertaling fout is. Wij zijn fout, want wij hebben onze taal weer veranderd onderweg. Dan komt altijd wel iemand zeggen dat de eigenaardigheid van de taal is dat die altijd verandert. Dat die leeft. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Ja. Maar de vertalers hebben hun werk goed gedaan. Namelijk, al de schrift betekent niet alle schriften. Dat uitdrukkelijk niet. Het is dus heel de schrift. En het verschil is het enkelvoud en het meervoud. Want alle schriften, dan heb je een boel schriften. En heel de schrift, dan heb je er maar één. En dat is essentieel. Dat het één is. Ik ben dus. Ik word altijd weer geïrriteerd door. Dan krijg je een boek van inleiding tot de Bijbel. Oh, hoe lees ik mijn Bijbel? Wat is de Bijbel eigenlijk? Zoek het maar eens op. Google het maar eens op Wikipedia. Zo, de Bijbel. Dan staat er. Het is een verzameling van 66 boeken. Ja, maar het zet je meteen op het verkeerde been. Want de volgende vraag is, maar wie heeft het dan verzameld? En ik kan geen sterveling je antwoord opgeven. Echt niet, dat weten ze niet. Wie heeft er bepaald wat er wel bij de Bijbel hoort? Dat weet niemand. Een verzameling? Wie is dan de verzamelaar? Dat weten we niet. 66 boeken... Ik heb ze vaak nageteld, het zijn er 70. Hè? Nee, dat is echt waar. Het zijn er 70. Dat denk ik ook altijd, dan is er geen één weg. Maar toch, 70 mocht al. Want het zijn heus 5 boeken der psalmen. Het zijn 5 boeken der psalmen, niet maar 1. Alleen de psalmen zijn over die 5 boeken doorgenummerd voor ons gemak. Wie die nummers erbij gezet heeft ooit, weet ik ook niet. Dat is van latere datum. Hoofdstukindeling in de Bijbel is van betrekkelijk late datum. Versindeling is nog later trouwens. Maar toen maar. Maar een verzameling van 70 boeken geschreven door verschillende mensen in verschillende tijden enzovoort. Ja, maar dat kan wel waar zijn. Het is goed te verdedigen, maar het zet je op het verkeerde been. De Bijbel is 1 boek. Het is namelijk van 1 schrijver. Je kunt nog net zeggen, het is het verzamelde werk van 1 auteur. Heb je dat ook? Ik heb de verzamelde werken van... Nou, gedichten heb ik van Da Costa bijvoorbeeld. Ja, van Nicolaas Beets en hoe die lui allemaal maar heette. En van Guido Gezelle, jazeker. Ja, Staring, die in ieder geval. Van de Wildeborg en nog zo eens wat. Van Boman ben ik niet compleet, heb ik gezien. Ik mis een deel. Maar de verzamelde werken. Dan heb je Multatuli, jazeker. Daar had ik het vorige keer over zeker. Hè? Ja, oké. Okay. Jazeker wel. Zelfs van Van Gogh reproducties. Van, doe maar. Maar de Bijbel is het verzamelde werk van God. Het is 1 geheel. Het is 1 auteur. En dat staat hier. Dat staat ook in... En dat ga ik u eerst lezen. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Er staat ook in Petrus. Dat wil zeggen... 2 Petrus 1. Vers 19... Waar staat, wij hebben het profetisch woord enkelvoud, niet de profetische woorden. Wij hebben het profetisch woord, en begrijp je me goed, dat is niet maar eschatologie, het is niet maar profetische geschriften of zo die nog niet vervuld zijn. Het is gewoon de hele Bijbel die voortgebracht is door profeten. Dat is het profetisch woord. Dat wij de term in onze tijd, in ons idioom gebruiken, alleen voor dat wat nog niet vervuld is, of dat wij denken dat nog niet vervuld is, ja, dat kan wel zijn, maar dat is niet de Bijbelse betekenis ervan. We hebben een profetisch woord, dat is heel de Bijbel, waarbij gezegd wordt, vers 20, nee, er staat eerst nog vers 19, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is, dat zeer vast is. Wat las ik nog gisteravond, geloof ik nog, dat de Bijbel erg vaag is over de profetieën, over de eschatologie, over de wederkomst van Christus en de laatste dingen. U weet dat ik daar totaal anders over denk. Ik denk dat de Bijbel daar heel duidelijk over is. Maar je moet hem dan wel lezen natuurlijk. En doen ook wat Petrus gezegd heeft. Namelijk, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En je doet wel indien je daarop acht hebt. Vers 20, dit eerst wetende, regel 1 bij het lezen van de Bijbel. Van het profetisch woord. Regel 1. Dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. U weet dat de Bijbellezers, net als alle andere mensen, op zichzelf gericht zijn. Kon je dus navragen bij... Ik zou geen namen noemen, omdat het Jan van der Bos was. Nou ja, zo. En dus denken ze bij eigen dat het hun eigen uitleg is. En dat mag dus niet. Dat lezen ze dan in. Maar dat eigen uitlegging, dat slaat gewoon op die profetie, hoor. Geen profetie is van eigen uitlegging. De profetie, één voor één, de profetieën, een van hen, leggen niet zichzelf uit. Dat is wat er staat. Dat blijkt uit de toelichting namelijk dat dat de enige echte betekenis is. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Let op dat voortijds, dat wil zeggen, Petrus suggereert dat er niks meer komt, hè? Ik zei suggereert. De profetie is voortijds voortgebracht. En hij zei niet, profetie zal in de toekomst voortgebracht worden. Toch? Profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Want het is enkelvoud, tweede naam van een mens. Niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen Gods. Ik zou dat maar gewoon vertalen met mannen Gods. Term die we gewoonlijk tegenkomen in het enkelvoud. De man Gods. Zo wordt de Heer Jezus ook genoemd. De man Gods. Onder die betoonde krachten en wonderen. Menigelei tekenen enzovoorts. De man Gods. En we kennen de term sinds Elia, geloof ik. De man Gods. Profeten. Maar de heilige mannen Gods. En heilig betekent wat het altijd betekent. Gewijd aan de dienst van God. Hè? De dienstbare mannen Gods. Door de Heilige Geest gedreven zijnde. Ze waren dus geestdriftig. Dat is echt de betekenis van het woord. Geestdriftig. Ze werden door de geest gedreven. Hebben gesproken. Dat ze, dat mag je weer weglaten. Zie je de noodzaak niet van in. De profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mens. Van de mens. Eens mensen. Maar de heilige mensen, de meerdere profeten dus. Zijn gedreven geworden door één Heilige Geest. Die wordt dus geacht de auteur te zijn. Ongeacht wie of wat dat is, hè, de Heilige Geest. Is de auteur van het profetisch woord dat zeer vast is. En je doet wel indien je daarop achter. Vandaar dat je bij gelegenheid leest. Wel heeft de Heilige Geest door Jesaja gesproken, zeggende. Enzovoorts. Want de profetie in het Oude Testament is voortgebracht door de geest. Dat is de werkzame kracht Gods. Nou ja, die werkzame kracht van God is God uiteraard. Maar toen maar. Maar het is dus één geheel. En dat is dus wat Paulus ook schrijft hier aan Timotheus. Heel de schrift is van God ingegeven. En Petrus zegt, als je dat beseft, dan is het profetisch woord zeer vast. Maar het begint met deze gedachte. De Bijbel is één geheel. Zie? En mocht je nou denken van, ja, het gaat alleen over het Oude Testament, want meer hadden ze toen nog niet. Zeg ik, oké, is goed, ook goed. Ja, heel de schrift. Precies. Maar dat is wat de Heer zei tegen de Lucas 24. Tegen die mannen in Emmaus, weet u nog? Nou ja, in Emmaus. Ze keerden om op hun schreden. Het moet wel donker geworden zijn. Maar in Lucas 24... Eerste paasdag. Lucas 24, waar deze twee mannen onderweg naar Emmaus, lopend en wel, bedroefd zijn. in ieder geval, zo zagen ze eruit. Want dat staat in vers 17. Waarom ziet gij droevig? Nou, dan vertellen ze wat. En zeggen, ja, wij dachten dat hij, Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in woorden, in werken en woorden, voor God en al het volk. En wij hoopten, vers 21, dat hij was degene die Israël verlossen zou. Hoe komen ze daarbij? Ja, omdat ze het dan toch in de Bijbel, zijn dit Oude Testament natuurlijk, iets gelezen hadden over iemand die komen zou om Israël te verlossen. He? Maar zeggen ze, ja, maar het is nu al de derde dag dat hij gekruist is en gedood is. Nu hebben ze toch iets niet gelezen, blijkbaar. Of althans, niet tot zich laten doordringen. Het is nu al de derde dag. Jee, het is de derde dag. Huiswerk is natuurlijk opzoeken. Want ik heb het ook wel eens geprobeerd. Ik ben er nooit uitgekomen. Hoe vaak er in de Bijbel sprake is van een derde dag. Hè? Ook impliciet, hè? Na twee dagen. En op de derde dag. Zoek het maar eens op. Dat komt zo vaak voor. Nou ja. En dan nog hebben ze, vertellen ze, en het graf is leeg, dus we zijn diep teleurgesteld. Geloofden ze dan in de schriften? Ja, ze geloofden dat Jezus was. Daar hadden ze stellige verwachting van. Ze hoopten, dat wil zeggen, dat was een grond voelen. Dat de Israël verlossen zou enzovoort. Nou ja. Maar zoek. En wat zei de Heer tot hen? Ga zo door, jongens. Bid maar veel. Hou op tijd je stille tijd en hou je aan het ingeboden. En dan konden we nog echt niet. Hè? Hij zei, o onverstandigen. Hij zei niet, ga je anderen gebroed. Dus het valt mee. Hij zei, o onverstandigen. Er tragen van hart. Inwendige mens, gewoon. Om te geloven. Juist, dat is het woord. Al. Want als je dat weglaat, dan staat er maar taal, hè? Om te geloven werd geen de profeten gesproken hebben. Nee, ze geloofden wat de profeten gesproken hadden. Kom daar nu eens om. Er zijn christenen genoeg, althans die zich voor christenen uitgeven, die niet geloven dat de Heer zou komen om Israël te verlossen. Nou ja, daar hebben ze de kerk voor in de plaats gezet. Dat is de vervangingsleer. Dat is echt de vervangingsleer. Want dat weten ze ook niet meer wat het is tegenwoordig. Sommigen vechten tegen een vervangingsleer en ze weten niet wat het is. Dat maakt het heel lastig allemaal, hè? Elke discussie. Maar toen maar. Maar te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Hij zou inderdaad komen om Israël te verlossen. Dat klopt ook, maar er staat nog meer over hem in de profeten. Dan staat er dus als toelichting, moest de Christus niet deze dingen lijden? Het idee is niet dat er een oorzakelijke reden toe is, een causale reden. De gedachte is simpelweg, het staat in het Oude Testament, daar wordt het op een of andere wijze aangekondigd, dus moest het gebeuren. Dat is het argument, hè? Hetzelfde argument als in Johannes 12. Daarom konden zij de Joden niet geloven, omdat Jesaja gezegd had. Nou, wat had Jesaja gezegd? Dat het niet gebeuren zou. Dat zal. En daarom kon het ook niet. Technisch gezien, causaal gezien, kon het natuurlijk best. Daarom werd het ook hen gepredikt. Maar het gebeurde niet. Dat had je ook kunnen weten. Maar goed, neem niet weg dat de Heer zich daar niks van aantrekt, dat de mens niet tot geloof komt. Hij brengt ze gewoon het woord als hij denkt dat hij dat moet doen. En dat is tot vandaag zo. He? Moest de Christus niet deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende bij Mozes, daar rekenen we gemakshalve Genesis ook maar toe, hè? Traditioneel. Mozes moet er toch de hand in gehad hebben dat ons het boek Genesis is overgeleverd. Al zegt de Bijbel nergens dat Mozes het geschreven heeft, geheel of gedeeltelijk. Helemaal niet. Maar toen maar. Wat moet meegekomen zijn uit Egypte in de tijd? Meer kan ik dan, ja, kan ik wel, maar meer ga ik er niet over zeggen. Maar begonnen hebben we met Mozes en van al de profeten. Al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem was. Kortom, zij kenden een deel van de schriften, dan wel van profetieën, van het profetisch woord. Maar ze stonden toch op het verkeerde been. Ze gingen de verkeerde weg. Nou, het was de goede weg, maar ze liepen de verkeerde kant op. Heb je dat ook wel eens gehad? Ik wel. Ja, dat was voor de tijd van TomTom enzovoort, voor de navigatie. En ja, het was wel de goede weg. Goede weg, ergens in Duitsland, weet ik het. Het was de goede weg. Nee, klopt, het is de goede weg. Ja, maar het ging de verkeerde kant op. Meestal kijk ik naar de zon, maar ja, je weet hoe het is. Als ik vakantie heb, schijnt de zon weer niet. Dus ja, dan kijk altijd, klopt het een beetje welke kant ik op rijd. Maar nou ja, toen, ze gingen de verkeerde kant op. Nou ja, en de Heer opende dus de schriften en hun ogen en hun hart en hun verstand, want dan staat er. Drie keer zo, hè? Al de schriften. Heel de schrift namelijk. Gaat om de eenheid van de schrift. En dan weer terug naar 2 Timotheus 3, want ik vind dit wel weer genoeg zo. Al de schrift is, en Petrus zei, door de Heilige Geest voortgebracht. En hier staat van God ingegeven. Dat is het dilemma van de vertalers. Het is correct vertaald. Alleen daarmee is men het woord geest kwijtgeraakt. Want theopneustos zou moeten vertaald worden met van God, theo. Van God begeesterd. Pneustos, van pneuma, geest. Dus je kan het toch beter vertalen dan nog de Statenvertalers. Is van God begeesterd. Hè? Ingegeven. Oké. Okay. Al de schrift is door God, dan wel door de geest. En is nuttig tot wijze. Hè? Tot wijze, tot onderwijs, tot... Het geeft richting aan, om zo te zeggen. Het vult het hart, het verstand. Ik denk aan de Emmausgangers. Traag van hart om te geloven. Later, ik heb het niet meer hardop gelezen met u, maar er staat, hij opende hun verstand en hij opende hun de schriften. Er staat drie keer iets van dat hij hen het een en ander opende. Er moest wat in. En hij wees daarmee hen de weg. Dat staat hier ook, want er staat heel die schrift is dan van God ingegeven. En met een bepaalde werking. Met als doel, vers 17, opdat de mens Gods... Wat lazen we straks over mensen gods, mannen gods, zei ik. Die deed het weer, mens Gods, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk, dat is praktische leven, volmaaktelijk toegerust. Het gaat maar niet om de theorie, maar als je de leer, de theorie, de leer, het dogma. Als je de leer niet kent, dan kun je in de praktijk ook niks. Als je niks weet van elektriciteit, dan kun je beter van stopcontact afblijven. En geen schroefjes losdraaien en je vingers erin steken. En zo, dat kun je beter niet doen. He? Heb je die nog? En als je er wel verstand van hebt, nou ja, dan kun je ermee omgaan. Dan kun je het aanwenden voor eigen gebruik of wat maar. Voor nuttig gebruik heet zoiets. Enzovoorts. En dat is met zoveel dingen zo. Heel de schrift gaat er dus om. Al de schrift. Het heet ook onderzoek de schriften. Dat dan weer wel. In Johannes 4 is het, geloof ik. Maar die schriften hebben dan toch maar één onderwerp, staat erbij. Want deze zijn er die van mij getuigen. Blijft toch één geheel. Al de schrift, heel de schrift is van God ingegeven. Is door Gods begeesterd dus. Dat zou de mooiste vertaling zijn. En daarna staat er is nuttig. Daar komen er een stel woorden achteraan. Die ik hoop dat u dat herkent. Dat zijn synoniemen. Dat zijn allemaal overlappende begrippen. Daar staan een paar woorden bij die feitelijk overbodig zijn. Maar ze staan er natuurlijk om het begrip waar het om gaat te beklemtonen. Lering namelijk. Hele schrift is nuttig tot lering. Dat wil zeggen tot onderwijzing, maar dat wordt verderop gebruikt. Dus ja, het blijft toch hetzelfde, maar met een andere term. Tot lering, tot wederlegging. Hoe men daarbij komt, weet ik niet. Tot mijn verrassing. De King James Version heeft daar het woord reproof. Nou weet ik niet wat een autochtone Engelsman daaronder verstaat, onder reproof. Maar ik met mijn school Engels zal ik wel zeggen, dat is re opnieuw. En proof is bewijs. Dus opnieuw bewijzen. En zo lees ik inderdaad wederlegging. Ik weet echt niet hoe de vertalers erbij komen. Maar weder, dat is re. En leggen, ja, dat is iets deponeren, bewijzen. Grond leggen, zoiets. Dus ja, waarbij ik dus bij weder, onder weder versta, niet tegen, maar opnieuw. Net als de King James Version dat dus geïnterpreteerd heeft. Reproof. Dat wil zeggen, nog een keer. Van de grond af aan. Ja, het Griekse woord, dat zal u waarschijnlijk interesseren. Maar daar kan ik niks mee. Elenkos. Elenkos. Ja, elenkos, maar je spreekt het uit, elenkos. Ik vind er nog net iets van leggen in terug. Maar mijn commentaren, mijn, hoe heet die dingen, mijn lexicons, mijn woordenboeken zeggen van onbekende afleiding. We kennen dat woord niet, dus, dat is het dan. Ik heb alleen gevonden dat het nog één keer als zelfstandig naamwoord voorkomt in Hebreeën 11, vers 1. Dat zat er wel in, want dan hebben we ook verschillende woorden voor hetzelfde. Hebreeën 11. Dat is het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een, er komt dit woord, en een bewijs van zaken die men niet ziet. Dat is het zelfstandig naamwoord. Wederlegging. Bewijs heet het daar. Ja, zoiets. Het had ook vaste grond kunnen zijn. Maar ja, dat was al de vertaling van weer een andere term. Hè. Staat er dus twee keer. Een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs voor zaken die men nog niet. Die men niet ziet. Vooralsnog. Maar het is gewoon een synoniem parallelisme daar, hè. Twee keer hetzelfde. Maar het elenkos kennen we ook als elenko. Dan wordt het het werkwoord. En het werkwoord komen we een keer of 17 tegen, als ik me goed herinner. En dan is het in de Statenvertaling gewoonlijk vertaald met bestraffen. Bestraffen. De dingen van het licht bestraft zijn de, wat het maar is, bestraffen. En één keer heb ik gezien, ik weet niet meer waar hoor, is het vertaald met overtuigen. Ja, en of je daar een goed Nederlands woord voor hebt, ik weet het niet. Maar het zal duidelijk zijn dat het begrip wederleggen in de zin van tegenspreken en beargumenteren, dat niet echt de betekenis van de term is. Komt wellicht in de buurt, maar dat is niet echt de betekenis van de term. Dus reproof. King James vind ik nog altijd wel een goed idee. En dus wederleggen, maar dat veronderstelt terug naar af. Van het begin af aan. Zo lees ik hem dus ook. Een van de problemen. Ja, ik zoek altijd naar voorbeelden, maar die willen me dan weer niet te binnen schieten. Maar een van de problemen die ik veel tegenkom, is inderdaad dat men allerlei theorieën, leringen erop nahoudt die wel logisch lijken, lijkt voor de hand te liggen en voorkomen logisch, maar ze komen terecht bij conclusies die in strijd zijn met het uitgangspunt. Dan is er dus onderweg wat verkeerd gegaan. Aan bijbelse leer wil me niks te binnen schieten. Ik kom altijd terecht bij iets als, je bestudeert het heelal, de astronomie, je gaat uit van dat het licht zich voortplant langs de rechte wegen, langs de rechte wegen met eenparige snelheid. Onderweg vind je al heel gauw dat het niet het geval is. En dat licht wordt afgebogen, of zelfs onder de zwaartekracht van een planeet waar het langs moet, wordt het afgebogen enzovoorts. Hoe komt dat? Ja, dan buigt het af. Maar als het afbuigt, dan ben je in strijd met je uitgangspunt. Dus of je hebt een verkeerde conclusie getrokken, of je uitgangspunt was niet goed. Dan moet je terug naar af. En dan ontvang je geen 200 euro. Dus toch wel. Of wat je maar krijgt dan. Hè. Dat levert je dan de problemen op. Maar dan klopt je theorie dus niet. En daar gaat het maar om. Dus moet je terug naar af en overnieuw beginnen. En dan, waar zit de fout? Zie? En dat is wederlegging. Wat voor zin heeft het als je hier vergankelijk leven hebt en je wordt behouden, als je wedergeboren wordt, want dan krijg je eeuwig leven. Maar wat voor zin heeft dat als je daarna gaat leren dat je je eeuwig leven weer kwijt kunt raken? Dan kom je dus letterlijk van de regen in de drup. Toch? Dan kom je geen stap verder. Je hebt het ene vergankelijke losgelaten en krijg je het andere wat je, als je niet je best doet, kunt vasthouden. Kom op zeg. Er is iets mis met die redenering. Zie? Nou, ik ga niet de redenering met u doornemen. Dus laat maar zitten. Maar het klopt in ieder geval niet. Dus reproof, wederleggen. Dan krijg je vanzelfsprekend ook verbetering. Maar ja, verbetering is een ruim begrip, hè. Hoe heet het in Handelingen 3? Het heet, betert u dan en bekeert u. Zegt Petrus tot zijn publiek. Betert u dan en bekeert u. Ja, beter, het is altijd beter om... In dat geval is het bekeren de verbetering. Maar kan op een boel... dingen slaan. Ik vind het altijd leuk. Mensen zijn ziek en dan worden ze genezen en zijn ze weer helemaal beter. En dan denk ik altijd, ja, maar best wordt het nooit, hè? Het is beter. Ja. Maar ja, dat heb je natuurlijk met een sterfelijk mens, hè? Je kunt wel beter worden, maar het wordt vanzelf slechter. Ja. Ik vind het grappig. Ga je naar de dokter en zeg je, dokter, ik ben slechter. Ja, misschien wel. Beteren. Het wordt nooit goed. Maar verbetering, dat is in ieder geval de goede kant op. Daarna heet het gewoon onderwijzing. Ja, dat is een van de vaste termen natuurlijk. Het gaat om de richting. Dat is ook wat door de apostel nogal eens aangehaald wordt. Dat richting, dat wijzen. Hebreeën 12 haalt het aan. Maak rechte paden voor je voeten. Wanneer? Nou ja, als je. Het is de loopbaan lopen, ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Dat is datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 12, vers 2 of 3 is het. Loopbaan lopen, ziende op Jezus, gezeten aan de rechterhand Gods. Enzovoorts. En daarna een halve bladzijde verder staat dit, hè. Maak rechte paden voor je voeten. En wat zei de Heer ook alweer? Als je de hand aan de ploeg slaat en je kijkt achterom, dan deug je niets voor het koninkrijk. En Paulus voegde daaraan toe. Eén ding. Vergeten hetgeen achter is. Uitstrekende naar hetgeen voor is. Enzovoort. Ja, als ik te veel opzij kijk onder het auto rijden, kijk of nog reën lopen in de berm en dat soort dingen, dan wordt die auto nerveus. Piep, 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 piep. Dan, echt wel. Ja, en in veel gevallen grijpt hij dan nog naar mijn stuur ook. Dan denk ik, heb ik een lekker band als ik opzij kijk? Nee, dan begint die auto zelf aan mijn stuur te rukken. Dat is verschrikkelijk, hè. Echt verschrikkelijk. Ik rijd zelf veel beter dan die auto. Maar ja. Hopeloos. Ja. Als je iemand naast je hebt die zo doet, geef je een flinke map. Ja. Dat gaat in dit geval niet. Maar goed. Tot onderwijzing. Heb ik u al verteld dat Jeruzalem... Uit Jeruzalem zal de wet uitgaan, maar Jeruzalem, shalom, dat weet iedereen wat het betekent. Maar Jeru komt van Yara en dat is onderwijs. Nee, dat is wijzen. Een pijltje, eventueel een pijl. Dat begrip is het. Het is wijzen, het is onderwijs van vrede. Niet stichting van vrede, onderwijs, richting geven. En dat heb je nodig in het leven. Tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat die onderwijzing, die lering, die wederlegging... niet strijdig is met de rechtvaardigheid. Maar dat is de laagste interpretatie van de uitdrukking natuurlijk. Wij worden als goed is namelijk onderwezen in de rechtvaardigheid Gods... Zoals men kan onderwezen worden in wet in het algemeen. Maar u moet geacht te begrijpen dat onze positie als kinderen Gods berust inderdaad op een juridische werkelijkheid. Ik heb een woord geleerd daar straks. En, anderhalf uur geleden. Een juridische werkelijkheid. De juridische werkelijkheid is dat wij dood zijn voor deze oude wereld. En dat wij gerechtvaardigd zijn. Gerechtvaardigd zijn, dat wil zeggen vrijgesproken, door de Allerhoogste Rechter. En binnen dat milieu, in die omgeving, worden wij geacht te leven. Binnen de rechtvaardigheid Gods, die ons gerechtvaardigd heeft, enzovoort. En het een en ander heeft rechtstreeks van doen met de werking uiteraard van Gods genade. Omdat wat ons betreft dat oordeel al lang achter ons ligt. Dat betekent dat we ons niet hoeven bezig te houden met wet als zodanig. De wet zelf is vervuld geworden en heeft daarmee een einde gemaakt aan haar eigen jurisdictie. De wet heeft dus niks meer te zeggen op grond van de wet. Uiteengezet in Galaten hoofdstuk 3 dit. Hoofdstuk 2 is geloof ik nog zelfs. Maar toen maar. Maar inderdaad, wij leven als eerstelingen van een nieuwe schepping uit de genade en uit begrippen als vergeving enzovoorts. Zie. Daarin worden wij onderwezen, eerst leerstellig en daarna natuurlijk in de praktijk. Zo van, wat moeten wij hiermee met al die omstandigheden waarin wij ook als gelovigen terechtkomen? En het eerste is, in onze relatie met God maakt het helemaal niks uit. Dat is het. Onze relatie met de Heer is gebaseerd op dat wij zijn kinderen zijn, zijn dienstknechten en dus hem dienen. Dus van belang is dat u zich voedt met het woord van God, eet van het manna dat God geeft met milde hand. En dat we leven in een beloofde land en dat soort dingen meer. En daar gaat het maar om. En al het andere, ja, telt niet. Niet ontvankelijk. Ja, dat gaat heel ver. Dat betekent dat allerlei toestanden van het gewone leven. Je kunt, ja, de Bijbel zegt, ja, laat u werp al uw bekommernis op hem. En de woorden van die strekking maken de Heer bekend enzovoort. Maar er zijn heel wat zaken bij die zijn niet ontvankelijk. Dat wil zeggen, daar kan de rechter ook niks mee, omdat het deel uitmaakt van een wereld die al lang geoordeeld is. Hè? Dus ja. Dat is heel vervelend als je jezelf belangrijk vindt. Want God vindt die oude mens niet belangrijk. Nou ja, hij wil het hebben en hij gebruikt het voor zijn doel. En in zijn werk. Zie? En daarin zouden wij trouw zijn. En dat is prima. En dat komt alles uit voort overigens, maar dat is prima. De waarheid betrachten. Hetgeen impliceert dat wij ook geacht worden eerst de waarheid te kennen. Ja. En naarmate wij die kennen, moeten wij die ook betrachten. En u weet hoe het is met de waarheid. De waarheid en niets dan de waarheid en heel de waarheid. Zo heet dat toch? Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat past goed bij elkaar hoor, die uitdrukkingen. Ja. En waarom is het allemaal zo? Nou ja, dat is het doel, hè. Waarom moeten wij dat allemaal weten, zei iemand ooit een keer tegen mij. Waarom moeten wij dat weten? Nou ja, het hoeft niet. Dan niet. Je wordt geacht er interesse voor te hebben. In die God en zijn werk die jou gemaakt heeft, die je wedergeboren heeft, die je verlost heeft, enzovoorts. Toch? Waar is het voor? Nou, opdat de mens God volmaakt zij. Volmaakt. Volwassen zij. Voltooid zij. Vervuld zij, of hoe je het maar vertalen moet. Volgemaakt zij. Volwassen eigenlijk. En Waarom moet dat dan weer? Nou, daarmee is zo iemand tot alle goed werk volmaaktelijk. Komt hij nog een keer? Nu als bijwoord, dus komt er dat lijk achter, hè? Nou ja. Alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Wij noemen het ook uitgerust. Want een toerusting noemen wij ook een uitrusting. Althans, in militaire dienst hadden wij een uitrusting. We mochten niet uitrusten trouwens, maar... hè? Dat deed de fourier, hè? Uitrusten. Nou goed, we hadden een persoonlijke standaard uitrusting, heette dat. Uw PSU. Ja. Tegenwoordig heet dat een Power System Unit, toch? PSU. Nou, kijk even naar mijn systeembeheerder. Maar, ja, PSU, ja. Oh, goed. Maar een uitrusting, een toerusting. Omdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk, volmaaktelijk toegerust. Want wij worden geacht, ook een heet onderwerp, wij worden geacht goede werken te doen. Bijdragend aan onze zaligheid. Dat is het. Hadden we in de pauze net even een gesprek over. Maar ja, daar gaat zoveel uit het Nieuwe Testament over. Namelijk dat het begrip zaligheid, want dat heb ik natuurlijk al vele malen hier gezegd, niet alleen de aanduiding is van onze wedergeboorte als zodanig en het ontvangen, het hebben van eeuwig leven, maar het is net zo goed de aanduiding van het loon dat wij ontvangen door dit leven ook daadwerkelijk te leven. Zaligheid is de aanduiding van alles wat God geeft. Er is dus geen tegenstelling tussen het begrippen zaligheid en loon. Als je niet zalig bent, kun je trouwens geen loon ontvangen. Het is maar hoe je dat zegt. Zaligheid is alles wat God geeft. Maar dat betekent, wissen we erachter wel, dat waar onze werken niet bijdragen aan onze wedergeboorte, die wij zaligheid noemen, is het wel degelijk zo dat nadat wij wedergeboren zijn, zouden wij daders des werks zijn. Ik las hem daar straks uit Jacobus 1. Wij zouden wel degelijk daders des werks zijn. En dat wil zeggen het werk des Heren. Dat is het beheren, het dragen, het betrachten van de waarheid. Dat wil zeggen het bewaren van de woorden Gods. Want dat was bijvoorbeeld de positie van het Joodse volk tot aan de Nieuwtestamentische tijd. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd, heet dat. En daar waren ze dus verantwoordelijk voor als koninklijk, priesterlijk volk. En dat is precies wat aan ons gegeven is in onze tegenwoordige tijd. Wij zijn verantwoordelijk voor het woord Gods, dan wel de woorden Gods die ons zijn toebetrouwd. Kortom, de waarheid, het woord der waarheid. En dat zouden we dienen op een of andere wijze. Welke wijze, zegt de Bijbel niet. Dat moeten we zelf maar uitzien te vinden. Beproeven heet dat in Romeinen hoofdstuk 12. Maar wat ik nu zeg, wordt door de apostel Paulus op treffende wijze, vind ik persoonlijk, samengevat in Efeze hoofdstuk 2. Dat is eigenlijk Efeze 2, het hele hoofdstuk. Dat begint met te zeggen dat God ons heeft levend gemaakt, waar wij immers dood waren, staat er, door de misdaad en de zonde. Dat wil zeggen, afgesneden van de gemeenschap met God. De verbinding, de communicatie met God. Dat heet dood. Dood is verbroken communicatie. Dat is de definitie van het woord. Daar gij dood waart, God heeft u levend gemaakt. Maar eerst was gij dood en hebt gij gewandeld naar de eeuw deze wereld. Dat wil zeggen, dat is gewoon de duivel, hè? De eeuw deze wereld. de aion van deze kosmos. Hij heet ook overste van de macht der lucht en hij heet ook de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Daar hebben wij eertijds in gewandeld. De misdaden en de zonden. Nu zijn wij echter levend gemaakt, met Christus opgewekt. En dat niet uit de werken, zegt vers 9 inmiddels. Het is namelijk Gods gave. Zalig geworden, wezenwaardig, zalig. En niet uit de werken, want, samenvattend, vers 10... Want wij zijn zijn maaksel, geschapen, niet in Adam, maar in Christus Jezus. Niet uitwerken, vers 9, maar tot goede werken. Want dat tot staat tegenover uit vers 9. We zijn zijn maaksel, dat wil zeggen met Christus opgewekt. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft, en niet de eeuw deze wereld of de overste van de macht en lucht, namelijk de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zie. En dan goede werken in plaats van de misdaden en de zonden, uit vers 1. Je moet het verband zien tussen vers 1, nou ja, vers 1 en 2, samen tegenover vers 10. En als dan de vraag komt, en zoveel waren wij ongeveer in deze uiteenzetting, als dan de vraag komt, hoe dan, hoe werkt dat dan in diezelfde wandelen? En wandelen hebben we het ook al over gehad. We hebben vastgesteld dat de wandel de ziel is en andersom. Dan wordt uiteengezet in de rest van dit hoofdstuk dat wij geworden zijn, nee, ik zal het anders zeggen, dat wij zijn toegevoegd. Ja, aan een gemeente van eerstgeborenen. Maar dat is Hebreeën 12. Toegevoegd aan die ene levende stenen gebouwd worden tot een tempel. Dat is 1 Petrus. En hier staat het. Wij worden gebouwd op het fundament dat gelegd is. En dat fundament wordt ontwikkeld tot een heel gebouw. Namelijk een heilige tempel, vers 21, in den Heere. Tot een huis Gods, ontleend aan vers 19. Tot een tempel, namelijk tot een woonstede Gods in de geest. Dat wil zeggen een geestelijke woonstede Gods. Dat is vers 20 tot en met 22. En dat betekent dus gewoon, in iets eenvoudiger termen, dat wij een priesterlijk volk zijn geworden en beschouwd worden als een tempel. En u weet, u kent de uitdrukking hopelijk langzamerhand. Een tempel is alleen een tempel als daarin het woord Gods bewaard wordt. Ach, een tempel is een tempel omdat God erin woont. Dat is redelijk herkenbaar. Maar iets concreter, want God is natuurlijk toch een abstractie, een abstract begrip. Zeker wel. Nee, voor zover het niet abstract is, hebben wij dus gewoon van doen met de Heer Jezus Christus. Die het beeld Gods is. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar dat wezen is de Godheid, is abstract. Hebben jullie dat nog? Maar God is woord, zegt de Bijbel. Iets eenvoudiger, God spreekt. En dus een tempel is een tempel omdat God erin woont. Regel 2, een tempel is een tempel omdat het woord van God daarin woont. En de functie van de tempel, het werk van de tempel, is dus dat woord van God bewaren. Zie? En de tempel zelf is weer een uitbeelding van het hele priesterlijke volk. Al die stenen van de tempel is een uitbeelding van al die individuele priesters. En Petrus legt uit dat wij zulke stenen zijn, levende stenen enzovoorts. Kortom, een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk, een verkregen volk. En dat zegt hij ook letterlijk zo, hè? Nou, dat is dit dus ook. zodat die goede werken waartoe wij zijn wedergeboren, of waartoe wij hopelijk volmaaktelijk zijn toegerust, terug naar 2 Timotheus 3. Ja, die goede werken, dat is primair het bewaren van het woord Gods. Dat dat een uitwerking heeft in de praktijk van ons leven, in ons wandel, in onze beslissingen, in onze levensbeschouwing en al wat ermee samenhangt. Ja, dat is het ook, ja. Dat is het bewaren van het woord Gods. Toch? In heel ons leven. Maar het begint bij onze harten, ons verstand, ons denken dus ook. En als het goed is, althans zo heb ik het geleerd, daar werken die dingen die wij weten en die wij kennen, die werken uit in onze emoties. Als het andersom gebeurt, dan is het niet best met je. Als je overgeleverd bent aan je emotie, als die bepalend zijn voor je leven. Ja, maar er zijn hele categorieën, hele volkstammen ook, maar ook hele stromingen binnen het christendom, die echt uitgaan van de emotie van de mens. En daar wordt het godsbeeld aan onderworpen. En hun opvatting over wie de Heer is, wordt daaraan onderworpen. Kortom, is onderworpen aan het weer en aan de klimaatverandering. Toch? Ja, ik vind het doodzonde. Ik vind het zo jammer. Wat moet je doen om je gemoedsgesteldheid een beetje te... Bentek zei, je hoeft niet alle moderne literatuur te lezen. Men vindt wel dat dat moet, maar het hoeft echt niet. En hij zei, wij van de Duitse volk, zal ik... Hij was een Zwitser trouwens, eigenlijk. Maar goed. Die zei, dat is meer dan 100 jaar geleden. Wij maken veel werk van onze gezondheid en we hebben koerorten enzovoorts, weet u wel. En we bepalen wat we wel en wat we niet moeten eten enzovoorts voor onze fysieke gezondheid. Maar geestelijke gezondheid verwaarlozen wij volkomen. En we voeden ons met gif. Omdat het mode is. Omdat men vindt dat het moet. Nou, dat moet helemaal niet. Dat hoeft niet. Je moet een beetje... Het mag, ja. Het mag. Als je maar zorgt dat er voldoende gezonde dingen tegenover staan. Het is in de praktijk natuurlijk een afweging die je maakt. Zie, dat is met je voedsel ook zo. Ik kijk, er mensen genoeg die aan het dieet zijn en af en toe zondigen ze dan, hè. Zo noemen ze dat ook. Dan gaat het mis. Ja, dat mag als het dan maar weer... Zo van, ja, morgen dan wordt een vaste dag. En, toch? Of is de volgende week pas? Is het deze week? Vasten? Vastenavond? Nou ja, weet ik veel. Zoiets. Maar, en dat is met voedsel ook zo. Of het slecht voor je is, bepaald voedsel, ach, het hangt er vanaf hoeveel je ervan neemt. En het hangt er vanaf hoeveel je ernaast nog eet. Zo werken die dingen. En dat is met je geestelijke gezondheid natuurlijk ook. Maar je moet het voeden met de manna dat God geeft met milde hand. Toch? Dat wil zeggen, met de schrift. En niet maar de stukje, maar heel de schrift. En al de profeten en hoe dat maar heten mag. En dat is de gezonde leer. Dat is een term die wij overigens in deze Paulinische brief ook nogal eens tegenkomen. En dat doet ons opwassen tot de volmaaktheid. Dat wil zeggen totdat we volmaaktelijk toegerust zijn tot alle goed werk. Enzovoorts. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor heel die schrift. En we moeten toegeven dat het wel wat veel is. Maar anderzijds, we danken u dat we ons daarmee mogen voeden. We mogen beseffen dat het alles door u is voortgebracht en op een of andere wijze iets vertelt over wat u doet. Wat u zou doen, beloofd hebt te zullen doen, maar ook wat u zult doen nog in de toekomst. En we danken u dat we daarin onze plaats mogen innemen. Mogen weten wat vandaag uw werk is en waarin wij dan betrokken geworden zijn. Maar ook in het bijzonder hoe we mogen uitzien naar die geweldige tijd wanneer uw heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden in deze tot op heden zo duistere wereld. Maar we danken u dat wij mogen wandelen in uw licht. Dat we ons mogen voeden, niet maar met wat mensen voortbrengen, maar wat u hebt voortgebracht als leven. Wij danken u daarom voor het brood des levens. Voor alles wat uit uw mond uitgegaan is. Opdat we ons daarmee mogen voeden en mogen opwassen in kennis, in geloof en daarmee mogen wandelen. Tot eer van uw naam, reeds nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.